Hoofdstuk 8. De beheersing van de eetlust. Gebrek aan zelfbeheersing als de eerste zonde. In Eden waren Adam en Eva nobel van gestalte en volmaakt in symmetrie en gezondheid. Zij waren zonder zonde en bezaten een volmaakte gezondheid. Wat een verschil met het menselijke geslacht van tegenwoordig. De schoonheid is verdwenen. Volmaakte gezondheid is volslagen onbekend. Overal waar we kijken zien we ziekte, misvorming en achterlijkheid. Ik heb naar de oorzaak van deze enorme achteruitgang gezocht en dit voerde mij terug naar Eden. De mooie Eva werd door de slang verlokt om van de vrucht van de enige boom te eten waarvan God had verboden die te eten, of zelfs maar aan te raken, anders zouden zij sterven. Eva bezat alles om gelukkig te zijn. Zij werd omringd door alle mogelijke soorten vruchten. Toch scheen de vrucht van de verboden boom haar begeerlijker dan de vruchten van al die andere bomen in het hof, waarvan zij vrij mocht eten. Zij was onmatig in haar begeerten. Zij at, en door haar invloed at haar man ook. Toen kwam er op hen een vloek te rusten. Ook de aarde werd bevloekt vanwege hun zonde. En sinds de zondeval bestaat er onmatigheid in bijna elke vorm. De eetzucht overheerst de rede. Het menselijke geslacht is een weg van ongehoorzaamheid gegaan en net als Eva door Satan verlokt om de verboden van God te negeren. Daarbij hebben zij zich gevleid met de gedachten dat de gevolgen wel niet zo verschrikkelijk zouden zijn als werd gevreesd. Het menselijk geslacht heeft de gezondheidswetten geschonden en is in bijna alles in excessen gevallen. Ziekten zijn geleidelijk toegenomen. De oorzaak heeft tot het onvermijdelijk gevolg geleid. De dagen van Noach en onze tijd. Jezus gaf, gezeten op de Olijfberg, onderricht aan zijn discipelen aangaande de tekenen die aan zijn komst zouden voorafgaan. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam, en hen alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn, Matteüs 24, vers 37 tot en met 39. Dezelfde zonden die in de dagen van Noach oordeel over de wereld brachten, bestaan ook in onze tijd. Mannen en vrouwen gaan nu zo ver in eten en drinken, dat het eindigt in gulzigheid en dronkenschap. Deze voorname zonde, het toegeven aan de ontaarde eetlust, deed de hartstochten ontbranden van mensen in de dagen van Noach en leidde tot wijdverbreide verdorvenheid. Het geweld en de zonde reikten tot aan de hemel. Deze zedelijke verontreiniging werd uiteindelijk van de aarde weggespoeld door de zondvloed. Dezelfde zonde van gulzigheid en dronkenschap verdoofde het zedelijke bewustzijn van de inwoners van Sodom, zodat misdaad een genoegen was voor de mannen en vrouwen van die verdorven stad. Christus waarschuwt de wereld aldus. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij drinken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Lucas 17, vers 28 tot en met 30. Christus heeft ons hier een belangrijke les nagelaten. Hij hield ons het gevaar voor eten en drinken tot iets alles overheersend te maken. Hij toonde ons het gevolg van onbeperkt toegeven aan de eetzucht. Het zedelijke bewustzijn wordt verzwakt, zodat zonde niet langer zondig lijkt. Misdaad wordt licht opgevat en hartstochten beheersende gedachten, totdat goede beginselen en stimulansen volledig verdwijnen en God wordt gelasterd. Dit alles is het gevolg van buitensporig eten en drinken. En dit is precies de situatie waarvan Jezus zegt dat die zal bestaan bij zijn tweede komst. De heiland biedt ons iets hogers om ons bezorgd over te maken dan uitsluitend wat wij eten en drinken en waarmee wij ons zullen kleden. Eten, drinken en kleding worden zo buitensporig gemaakt dat zij tot overtreding worden. Zij behoren tot de zonden van het laatste der dagen die met name worden genoemd en ze vormen een teken van de spoedige komst van Christus. Tijd, geld en krachten die aan de Heere toebehoren, maar die Hij aan ons heeft toevertrouwd, worden verspeeld aan tirelatijntjes, aan onze kleding en lekkernijen voor onze ontaarde eetlust, die onze vitaliteit doen afnemen en lijden en verval met zich meebrengen. Het is onmogelijk om onze lichamen God tot een levend offer te stellen, wanneer wij ze constant volproppen met verderf en ziekte vanwege onze eigen zondige genotzucht. Een van de sterkste verleidingen die de mens het hoofd moet bieden, is op het punt van de eetlust. In het begin heeft de Heer de mens goed geschapen. Hij werd geschapen met een volmaakt uitgebalanceerde geest. De omvang en de kracht van zijn organen waren volledig en harmonieus ontwikkeld. Maar door de verleiding door de listige slang werd het verbod van God genegeerd en eiste de wetten van de natuur haar hoogste tol op. Sinds zij zich voor het eerst overgaf aan haar eetzucht, is de mensheid meer en meer uitgeweest op het bevredigen van het eigen ik, totdat ook haar gezondheid opgeofferd werd op het altaar van de eetzucht. De bewoners van de wereld van voor de zondvloed waren onmatig in hun eten en drinken. Ze aten vlees, hoewel God in die tijd de mens nog geen toestemming had gegeven om dierlijk voedsel te eten. Zij aten en dronken, en de bevrediging van hun ontaarde eetlust kende geen grenzen meer. Ze werden zo verdorven dat God hen niet langer kon verdragen. De beker van hun ongerechtigheid was vol, en hij reinigde de aarde van haar zedelijke onreinheid door de zondvloed. Sodom en Gomorra. Toen de mens zich vermenigvuldigde na de zondvloed, vergaten zij God opnieuw en verdierven hun weg voor zijn aangezicht, volgens Genesis 6 vers 12. De onmatigheid nam in elke vorm toe, totdat bijna de gehele wereld zich aan haar had overgegeven. Complete steden zijn van het aardoppervlak weggevaagd vanwege de laaghartige overtredingen en de gruwelijke ongerechtigheid die hen tot een schandplek ten midden van Gods scheppingswerk hadden gemaakt. Het toegeven aan een onnatuurlijke eetlust leidde tot de zonden die de verwoesting van Sodom en Gomorra teweegbrachten. God beschrijft de val van Babylon toe aan haar gulzigheid en dronkenschap. Het bevredigen van hun eetzucht en andere hartstochten vormde de oorsprong van al hun zonden. Esau verslagen door zijn eetlust. Esau verlangde naar zijn lievelingsgerecht en hij offerde zijn eerstgeboorterecht op om aan zijn eetlust te kunnen toegeven. En nadat hij zijn begeerige honger had gestild, zag hij zijn dwaasheid in, maar vond geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht, volgens Hebreeën 12 vers 17. Zeer velen zijn net als Esau. Hij vertegenwoordigt een klasse die een speciale en kostbare zegen binnen hun bereik hebben, tussen haakjes het beërven van onsterfelijkheid, van een leven dat net zo lang zal duren als het leven van God, de schepper van het heelal, van onmetelijk geluk en van een eeuwige bekleding met eer, maar die zo lang de bevrediging van hun eetzucht, hartstochten en neigingen hebben gezocht, dat hun vermogen om de waarde van eeuwige zaken te kunnen onderscheiden en te kunnen waarderen afgezwakt is. Esau verlangde bijzonder sterk naar dat enige recht, en hij was al zo lang toegefelijk geweest voor zichzelf, dat hij de noodzaak niet inzag om zich van die aanlokkelijke, begeerlijke schoten af te keren. Hij dacht erover zonder zich bijzonder in te spannen om zijn eetlust te beheersen, totdat de macht van die eetlust iedere andere overweging opzij zette en hem zo ging beheersen dat hij zich inbeelde dat hij zwaar zou lijden, ja zelf zou sterven als hij die ene schotel niet zou krijgen. En hoe meer hij erover dacht, hoe sterker zijn verlangen werd, totdat zijn geboorterecht, een heilige zaak, al zijn waarde en heiligheid verloren had. Israëls zucht naar vlees. Toen de God van Israël zijn volk uit Egypte leidde, onthield hij een grotendeels van vlees, maar hij gaf hun brood uit de hemel en water uit de harde rots. Maar hiermee waren ze niet tevreden. Zij walgden van het voedsel dat zij kregen en wensten dat zij weer in Egypte waren, waar zij bij de vleespotten konden zitten. Zij verdroegen liever slavernij, stierven zelfs liever, dan dat zij het zonder vlees zouden moeten doen. God willigde hun wensen in en gaf hun vlees en stond toe dat zij zo lang aten totdat hun gulzigheid een plaag opleverde waaraan velen van hun stierven. Allemaal voorbeelden. Voorbeeld op voorbeeld kan worden aangehaald om de gevolgen van het buigen voor de eetlust te zien. Het leek onze eerste voorouders slechts een geringe zaak om het gebod van God in die ene daad te overtreden, het eten van een boom die zo mooi was voor het oog en zo heerlijk van smaak. Maar het verbrak een verbondenheid met God en zette de deuren open voor een stortvloed aan schuld en ellende die de wereld sindsdien heeft overspoeld. De wereld van vandaag. Misdaad en ziekte zijn elk op eenvolgende generaties toegenomen. onmatigheid in eten en drinken en het bevredigen van de lagere begeerten hebben de meest nobele eigenschappen van de mens verdoofd. De reden is, in plaats van te heersen, in alarmerende mate de slaaf van de eetlust geworden. Er is steeds toegegeven aan het toenemende verlangen naar rijk voedsel, zodat het in de mode is geraakt om alle mogelijke lekkernijen in de maag op één te hopen. Vooral op feestjes wordt eerzucht bijna zonder beperkingen bevredigd. Rijke diners en late soepers worden geserveerd, bestaande uit sterk gekruide vleesgerechten met vette jus, cake, taart, ijs, thee, koffie enzovoort. Geen wonder dat mensen met zo'n dieet een bleke gelaatskleur hebben en onnoemelijk pijn lijden vanwege hun spijsverteringsziekte. De huidige verdorven staat van de wereld werd mij getoond. De aanblik was afschuwelijk. Ik heb me erover verbaasd dat de inwoners van deze aarde niet als Sodom en Gomorra werden vernietigd. Ik heb meer dan genoeg reden gezien voor de huidige staat van verval en voor de sterfte in de wereld. Blinde hartstocht heerst over de reden en bij velen wordt iedere gedachte aan iets groters opgeofferd aan de begeerte. Het eerste grote kwaad was onmatigheid in eten en drinken. Mannen en vrouwen hebben zich tot slaaf laten maken van hun eetzucht. Ze zijn onmatig in hun werk. Er wordt een grote hoeveelheid zwaar werk besteed aan het op tafel krijgen van voedsel, wat hun al overbelaste organismen ernstig schade toebrengt. Vrouwen besteden een groot deel van hun tijd boven het heet fornuis om eten klaar te maken dat sterk gekruid is ter wille van hun smaak. Ten gevolge hiervan worden de kinderen verwaarloosd en ontvangen geen zedelijke en godsdienstige opvoeding. De overwerkte moeder komt er niet aan toe om zachtheid van karakter te ontwikkelen, zodat zij het zonnetje in huis is. Gedachten over het eeuwige komen op de tweede plaats. Alle beschikbare tijd moet worden besteed aan het klaarmaken van al die dingen ter wille van de eetzucht, terwijl ze de gezondheid schaden, het humeur verzuren en het denkvermogen benevelen. Onmatigheid komen we overal tegen. We zien het in treinen, op stoomboten en waar we ook kijken. We zouden ons dienen af te vragen wat wij eraan doen om zielen uit de greep van de verleider te redden. Satan is voortdurend actief om dit geslacht volledig onder zijn heerschappij te brengen. Zijn sterke greep op de mens heeft hij via de eetzucht en die probeert hij op alle mogelijke manieren te stimuleren. Alle onnatuurlijke prikkels zijn schadelijk. Zij bevorderen bovendien het verlangen naar sterke drank. Hoe kunnen wij de mensen voorlichten en het vreselijke kwaad voorkomen dat uit het gebruik hiervan voortkomt? Hebben wij hiervoor al het mogelijke gedaan? Aanbidden in de tempel van de ontaarde eetlust. God heeft zijn volk een groot licht gegeven, toch zijn we hiermee niet buiten het bereik van de verleiding gekomen. Wie van ons zoeken steun bij de goden van Ekron, volgens Zacharia 9, vers 5 en 7? Kijk naar deze afbeelding, het is geen fantasietekening. In hoeveel mensen, zelfs onder de zevende-dags-adventisten, zijn de voornaamste karakteristieken hiervan zichtbaar? Een invalide, schijnbaar heel gewetensvol, maar toch kwezelachtig en zelfgenoegzaam, laat vrijuit zijn verachting merken voor de gezondheids- en levenswetten die wij als volk door goddelijke genade hebben leren aannemen. Zijn voedsel moet op een bepaalde manier worden klaargemaakt om aan zijn ziekelijke verlangen tegemoet te komen. Liever dan aan te zitten aan een maaltijd waar heilzaam voedsel wordt opgediend, bezoekt hij regelmatig restaurants, omdat hij daar zonder beperking zijn eetzucht kan uitleven. Als vurige pleitbezorger van gematigdheid veronachtzaam hij haar grondbeginselen. Hij verlangt naar verlichting, maar weigert die te verwerven tegen de prijs van zelfbeheersing. Die man aanbidt in de tempel van zijn ontaarde eetlust. Hij is een afgodendienaar. Zijn vermogens die, wanneer zij geheiligd en veredeld zouden zijn, gebruikt zouden kunnen worden ter ere van God, worden verzwakt en zijn slechts van weinig nut. Een prikkelbaar humeur, verward denken en overspannen zenuwen behoren tot de gevolgen van het door hem negeren van de wetten van de natuur. Hij is ondoelmatig en onbetrouwbaar. Christus' overwinning voor ons. Tijdens de verzoeking in de woestijn moest Jezus het hoofd bieden aan de voornaamste verzoekingen waarmee de mens werd aangevallen. Daar streed hij in zijn eentje met de listige, sluwe vijand en versloeg die. De eerste grote verzoeking was op het punt van de eetlust, de tweede aanmatiging, de derde liefde voor de wereld. Satan heeft miljoenen verslagen door hen te verleiden om hun eetzucht te bevredigen. Door het verwennen van de smaak raakt het zenuwstelsel geprikkeld en wordt de hersenfunctie aangetast, waardoor het onmogelijk wordt om kalm en rustig te denken. De geest is uit balans. Haar hogere, nobele vermogens worden verdraaid om dierlijke begeerten te dienen. En met de heilige, eeuwige belangen wordt geen rekening gehouden. Wanneer dit doel eenmaal is bereikt, kan Satan met zijn voornaamste twee andere verleidingen komen en gemakkelijk ingang vinden. Zijn talloze verleidingen komen voort uit deze drie voornaamste punten. Van alle lessen die wij kunnen leren uit de eerste grote verzoeking van onze Heere, is geen van groter belang dan die betrekking heeft op het beheersen van eetzucht en hartstochten. Door alle eeuwen heen zijn verzoekingen die zich richten op lichamelijke aard zeer effectief geweest in het verderven en vernederen van de mensheid. Via de onmatigheid is Satan actief om het denken en het zedelijk besef die God aan de mens heeft gegeven als een onbetaalbaar geschenk te vernietigen. Zo wordt het voor de mens onmogelijk om zaken van eeuwigheidswaarde te kunnen inschatten. Via essentieel genot probeert Satan ieder spoor van gelijkenis aan God uit onze ziel weg te vagen. Die onbeheerste genotzucht en de ziekte en verloedering die bij Christus' eerste advent bestonden, zullen er voorafgaand aan zijn tweede komst opnieuw zijn, gepaardgaande met nog meer kwaad. Christus verklaart dat de toestand waarin de wereld verkeert, zal zijn als in de dagen voor de zondvloed en zoals bij Sodom en Gomorra. Alles wat wij in ons hart aan gedachten vormen, zal voortdurend slecht zijn. Wij leven nu precies op de drempel van die bange tijd en wij zouden de les van het vasten van onze heiland ter harte moeten nemen. Alleen via de onuitsprekelijke zielsangst die Christus moest doorstaan, kunnen wij een inschatting maken van het kwaad van onbeperkte genotzucht. Zijn voorbeeld laat zien dat onze enige hoop op eeuwig leven is dat wij onze eetzucht en hartstochten onderwerpen aan de wil van God. Zie op de heiland. Uit eigen kracht is het voor ons onmogelijk om de aandrang van onze gevallen natuur te weerstaan. Via deze weg zal Satan ons verzoeken. Christus wist dat de vijand tot ieder mens zou komen om gebruik te maken van onze sterfelijke zwakheid en dat hij door zijn valse verdachtmakingen alle wiens vertrouwen niet op God is, zou verstrikken. En door de weg te gaan die ook de mens moest gaan, heeft onze heiland die weg geëffend, zodat wij kunnen overwinnen. Het is niet zijn wil dat wij ten opzichte van Satan in een nadelige positie zouden verkeren. Hij wil niet dat wij door de aanvallen van de slang geïntimideerd en ontmoedigd raken. Houd goede moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33. Laat hij die worstelt tegen de macht van de eetzucht zien op de heiland tijdens zijn verzoeking in de woestijn. Zie hem in zijn zielsangst aan het kruis, toen hij uitriep, mijn dorst, Johannes 19, vers 28. Hij heeft alles verdragen, omdat het voor ons te verdragen zou zijn. Zijn overwinning is onze overwinning. Jezus vertrouwde op de wijsheid en kracht van zijn hemelse Vader. Hij verklaarde, maar de Heere, Heere, helpt mij, daarom werd ik niet ten schande. Want ik wist dat ik niet beschaamd zou worden. Zie, de Heere, Heere, helpt mij, Jesaja 50, vers 7 en 9. Verwijzend naar zijn eigen voorbeeld zegt hij tot ons, wie onder u vreest de Heeren? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouw hij op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Jesaja 50, vers 10. Want de overste van de wereld komt, zegt Jezus, en hij heeft aan mij niets. Johannes 14, vers 30. Er was in hem niets waar Satans haarkloverdij vat op had. Hij gaf niet toe aan de zonde, zelfs niet in gedachten bezweek hij voor verzoeking. Zo kan het ook met ons zijn. Christus mens zijn was verbonden met goddelijkheid. Hij werd voor de strijd toegerust door de inwoning van de Heilige Geest. En hij is gekomen om ons deel te laten hebben aan de goddelijke natuur. Zolang wij met hem verenigd zijn, door het geloof, heeft de zonde geen zeggenschap meer over ons. God strekt zich uit naar de hand van het geloof in ons, om die te leiden naar de stevige houvast aan de goddelijkheid van Christus, opdat wij tot volmaaktheid van karakter kunnen komen. Satan komt tot de mens zoals hij tot Christus kwam, met zijn overweldigende verzoekingen om aan eetlust toe te geven. Hij is zich bewust van zijn macht om de mens op dit punt te verslaan. Hij overwon Adam en Eva in Eden via hun eetzucht, en zij verloren hun schitterende woning. Wat een opeenstapeling van ellende en misdaad heeft onze wereld vervuld als gevolg van de val van Adam. Complete steden zijn van de aardoppervlak weggevaagd vanwege de laaghartige overtredingen en gruwelijke ongerechtigheid die hen tot een schandvlek van het heelal maakte. Het toegeven aan hun eetzucht was het fundament van al hun zonden. Christus begon zijn verlossingswerk precies daar waar het verval begon. Zijn eerste beproeving was op hetzelfde punt waar Adam faalde. Het was via verzoekingen, gericht op de eetzucht, dat Satan een groot deel van het menselijk geslacht had verslagen. En zijn succes had hem het gevoel gegeven dat de heerschappij van onze gevallen planeet in zijn handen berustte. Maar in Christus vond hij iemand die niet in staat was hem te weerstaan en verliet het slagveld als een verslagen vijand. Jezus zei, Hij heeft aan mij niets. Zijn overwinning is een verzekering dat ook wij als overwinnaars uit de strijd met deze vijand kunnen komen. Maar het is niet de bedoeling van onze hemelse Vader om ons te redden zonder dat wij van onze kant een aandeel leveren in het samenwerken met Christus. Wij moeten ons aandeel leveren, dan zal goddelijke kracht die zich met onze inspanning verenigt de overwinning brengen. Daniëls voorbeeld als overwinnaar. Verzoekingen om toe te geven aan eetlust bezitten een macht die uitsluitend door de hulp die God kan geven, kan worden overwonnen. Maar met elke verzoeking hebben we ook de belofte van God dat er een uitweg is. Waarom worden dan zoveel verslagen? Dat is omdat zij hun vertrouwen niet op God stellen. Zij verschaffen zich niet de middelen die voor hun eigen veiligheid bestemd zijn. De verontschuldigingen die worden aangevoerd voor het toegeven aan de verdorven eetzucht zijn daarom voor God van geen gewicht. Daniël was zich bewust van zijn menselijke talenten, maar hij stelde zijn vertrouwen er niet op. Zijn vertrouwen berust op de kracht die God heeft beloofd aan ieder die in nederige afhankelijkheid tot hem komt, zich helemaal verlatend op zijn macht. Hij nam zich in zijn hart voor dat hij zich niet zou verontreinigen door deel te nemen van het vlees van de tafel van de koning, noch van de wijn die hij dronk. Want hij wist dat zo'n dieet zijn lichaamskracht niet zou bevorderen of zijn verstandelijke vermogen zou doen toenemen. Hij zou geen wijn drinken, noch enig ander onnatuurlijk stimulerend middel. Hij zou niets doen dat zijn geest zou benevelen. En God gaf hem kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en ook inzicht in allerlei gezichten en dromen. Daniël 1, vers 17. Daniëls ouders hadden hem in zijn jeugd gewoonten van strikte gematigheid aangeleerd. Ze hadden hem geleerd dat hij zich in al zijn gewoontes aan de wetten van de natuur moest conformeren, dat zijn eten en drinken een directe invloed had op zijn lichamelijke, geestelijke en zedelijke natuur, en dat hij tegenover God verantwoordelijk was voor zijn talenten. Want hij bezat die als een geschenk van God en mocht die door geen enkele handeling belemmeren of verminken. Als gevolg van dit onderricht werd de wet van God verhoogd in zijn geest en aanbeden in zijn hart. Gedurende de eerste jaren van zijn ballingschap onderging Daniël een vuurdoop die hem vertrouwd moest maken met de voornaamheid van het hof, met huichelarij en met heidendom. Inderdaad, een vreemde opleiding om hem geschikt te maken voor een leven van soberheid, ijver en geloofsvertrouwen. En toch leefde hij onbedorven te midden van de kwade omgeving die hem omringde. De ervaring van Daniël en van zijn jeugdige vrienden laat de voordelen zien van een dieet van onthouding en toont aan wat God doet voor diegenen die met hem willen samenwerken in de zuivering en opheffing van hun ziel. Zij sterkten God tot eer en waren een helder, schijnend licht aan het hof van Babylon. In deze geschiedenis horen we de stem van God die ons persoonlijk aanspreekt en ons vraagt om al die kostbare lichtstralen over dit onderwerp van christelijke gematigdheid op te vangen en onszelf in de juiste verhouding te plaatsen tot de wetten van de gezondheid. Wat zou er gebeurd zijn als Daniël en zijn vrienden een compromis hadden gesloten met de heidense ambten en hadden gebogen voor de druk van de omstandigheden door naar de gewoontes van de Babyloniërs te eten en drinken? Die ene afwijking van hun beginselen zou hun gevoel voor wat goed is en hun afschuw van het kwade hebben verzwakt. Bevredigen van hun eetzucht zou het opofferen van hun lichaamskracht hebben ingehouden, van hun helderheid van verstand en van hun geestelijke kracht. Die ene verkeerde stap zou waarschijnlijk tot de andere hebben geleid, totdat zij door de verleiding zouden worden meegevoerd, omdat hun verbinding met de hemel zou zijn afgesneden. Onze christelijke plicht. Wanneer we nadenken over wat God van ons vraagt, dan zullen we ontdekken dat Hij van ons verlangt dat we gematigd zijn in alles. Het doel van het feit dat wij geschapen zijn, is om God te verheerlijken in ons lichaam en onze geest die van Hem zijn. Hoe kunnen wij dit doen als wij onze eetzucht bevredigen tot schade van onze lichaamskracht en onze geestelijke vermogens? God verlangt dat wij onze lichamen stellen tot een levend offer. Vervolgens hebben wij de plicht om ons lichaam in de best mogelijke gezondheid te bewaren, zodat wij aan zijn verlangen kunnen voldoen. Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet dit alles ter ere van God. 1 Korinthe 10, vers 31. De apostel Paulus schrijft, weet gij niet dat gij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om de vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om de onvergankelijke. Ik loop dan ook niet meer in den blinden, en ik ben geen vuistvechter, die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27. Velen in de wereld houden er kwaadaardige gewoontes op na. Eetzucht is de wet die hen regeert. En vanwege hun verkeerde gewoontes raakt hun zedelijke bewustzijn beneveld en hun vermogen om heilige zaken te kunnen onderscheiden wordt grotendeels vernietigd. Maar het is voor christenen noodzakelijk om strikt gematigd te zijn. Zij dienen een hoge maatstaf aan te leggen. Gematigdheid in eten, drinken en kleding is essentieel. Beginselen dienen te regeren in plaats van eetzucht of mode. Zij die te veel eten, of van wie het voedsel van slechte kwaliteit is, vervallen gemakkelijk in losbandigheid en in andere dwaze en schadelijke begeertes die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheüs 6 vers 9. Gods medearbeiders, 1 Korinthe 3 vers 9, moet ieder greintje invloed die zij hebben gebruiken om de verspreiding van waarlijk gematigde beginselen aan te moedigen. Het betekent veel om trouw te zijn aan God. Hij doet een beroep op allen die in zijn dienst staan. Hij wenst dat geest en lichaam in de best mogelijke gezonde conditie worden bewaard, waarbij elk vermogen en iedere gaven onder goddelijke leiding staan en zo krachtig en zo waakzaam zullen zijn als maar kan, als gevolg van strikt gematigde gewoontes. Wij zijn tegenover God verplicht om ons zonder reserve aan Hem te wijden, met lichaam en ziel en met al onze talenten. Wij weten dat wij die van Hem ontvangen hebben om die in zijn dienst te gebruiken. Al onze energie en alle mogelijkheden moeten voortdurend worden versterkt en verbeterd gedurende deze proefperiode. Slechts zij die deze beginselen waarderen en erin geoefend zijn om met verstand en in de vreze Gods voor hun lichaam te zorgen, zouden gekozen moeten worden om verantwoordelijkheid in dit werk op zich te nemen. Zij die al lang in de waarheid zijn, maar die toch geen onderscheid kunnen maken tussen de zuivere beginselen van gerechtigheid en de beginselen van het kwaad, wiens begrip in zaken rechtvaardigheid, genade en de liefde van God beneveld is, dienen van hun verantwoordelijkheden te worden ontheven. Iedere gemeente heeft een helder, scherp getuigenis nodig, zodat de bazuin een vaste klank heeft. Als wij het zedelijk bewustzijn van ons volk over het onderwerp van gematigdheid tot leven kunnen brengen, dan zal een grote overwinning worden behaald. Gematigdheid van alles in dit leven moet worden onderwezen en in de praktijk worden gebracht. Gematigdheid in eten en drinken, slapen en kleding is een van de voornaamste beginselen van het godsdienstige leven. De waarheid die in het heiligdom van de ziel wordt binnengebracht, zal leiden in hoe wij met ons lichaam dienen om te gaan. Niets wat de gezondheid van de mens aangaat, mag met onverschilligheid worden bezien. Ons eeuwig welzijn hangt af van het gebruik dat we gedurende dit leven maken van onze tijd, onze kracht en onze invloed. Slaven van de eetzucht. Er bestaat een groep mensen die beweren in de waarheid te geloven, die geen tabak, snuif, thee of koffie gebruiken, maar die toch hun eetzucht op een andere manier bevredigen. Zij verlangen naar scherp gekruid vlees met vette jus. En hun eetlust is zo ontaard dat zij zelfs met vlees niet meer tevreden zijn, tenzij die op een speciale manier wordt klaargemaakt. Hun maag raakt geprikkeld, hun spijsverteringsorganen overbelast. En toch zwoegt de maag hard om de lading kwijt te raken die het te verwerken krijgt. Nadat de maag haar taak heeft volbracht, is ze uitgeput, hetgeen een flauw gevoel veroorzaakt. Hier worden velen misleid. die denken dat het een behoefte aan voedsel is die een dergelijk gevoel veroorzaakt. En zonder die maag tijd te geven om uit te rusten, eten ze nog meer, hetgeen het flauwgevoel voor even wegneemt. En hoe meer men toegeeft aan zijn eetzucht, hoe meer haar roep om bevrediging zal klinken. Dit gevoel van flauwte is over het algemeen het gevolg van het eten van vlees en van te vaak eten en te veel eten. Omdat het de mode is en in harmonie is met een ziekelijke eetlust, wordt rijk gevuld gebak, taart, pudding en van alles wat schadelijk is in de maag opeengestapeld. De tafel dient overladen te zijn met allerlei variëteiten. Anders kan de bedorven eetlust niet bevredigd worden. 'S Morgens hebben deze slaven van de eetzucht vaak een verdorven adem en een uitgeslagen tong. Ze zijn niet gezond en vragen zich af waarom zij pijn hebben en aan hoofdpijn en verschillende ziektes lijden. Velen eten 3 maal daags en nog eens vlak voordat ze naar bed gaan. In korte tijd zijn de spijsverteringsorganen versleten, want ze hebben geen tijd gehad om te rusten. Zij worden tot beklagenswaardige lijders aan spijsverteringsstoornissen en vragen zich dan nog af hoe zij zo geworden zijn. De oorzaak heeft tot dit onvermijdelijke resultaat geleid. Een tweede maaltijd mag nooit worden gegeten voordat de maag tijd gehad heeft om uit te rusten van het werk van het verteren van de voorafgaande maaltijd. Wanneer men al een derde maaltijd neemt, dan dient die licht te zijn en enkele uren voor het naar bed gaan te worden gegeten. Velen zijn zo verslingerd aan onmatigheid dat ze onder geen enkel geding hun gedrag van zwelgen in gulzigheid willen veranderen. Zij offeren liever hun gezondheid op en sterven liever voor hun tijd dan dat zij hun onmatige eetlust beheersen. En er zijn nog velen die het verband niet kennen tussen het eten en drinken aan de ene kant en hun gezondheid aan de andere kant. Als zij voorlichting zouden ontvangen, dan zouden zij de zedelijke moed kunnen hebben om hun eetzucht af te zweren, spaarzamer te eten en slechts dat voedsel te eten dat gezond is. Zo zouden zij zich door hun eigen gedrag een flinke hoeveelheid lijden besparen. Onnatuurlijke eetlust dient beteugeld te worden. De voorzienigheid is bezig het volk van God uit te leiden uit de buitensporige gewoontes van de wereld, weg van het bevredigen van de eetlust en hartstochten, en een keuze te maken op het terrein van zelfverloochening en gematigdheid in alles. Het volk dat God leidt zal een bijzonder volk zijn. Zij zullen niet gelijk aan de wereld zijn. Wanneer zij de aanwijzingen van God volgen, dan zullen zij zijn bedoelingen volbrengen en hun wil aan zijn wil onderwerpen. Christus zal in hun harten wonen. De tempel van God zal heilig zijn. Hun lichaam, zei de apostel, is een tempel van de Heilige Geest. God verlangt niet van zijn kinderen dat zij zichzelf verloochenen tot schade van hun lichaamskracht. Hij verlangt juist van hen dat zij de wet van hun natuur gehoorzamen, zodat hun lichamelijke gezondheid in stand wordt gehouden. De weg van de natuur is de weg die hij uitstippelt, en die is voor iedere christen breed genoeg. God heeft ons met gulle hand voorzien van rijke en gevarieerde schatten om in ons leven te houden en ons te laten genieten. Maar om ons te kunnen laten genieten van de natuurlijke eetlust die onze gezondheid in stand houdt en ons leven verlengt, perkt hij onze eetlust in. Hij zegt, wees waakzaam. Beperk en beheers uw onnatuurlijke eetlust. Wanneer wij een ontaarde eetlust doen ontstaan, dan schenden wij de wetten van ons wezen en nemen de verantwoordelijkheid op ons voor misbruik van ons lichaam en voor het over ons heen halen van ziekte. Zij die onderricht hebben ontvangen over het kwaad van het gebruik van vlees, thee, koffie en rijk gevulde en ongezonde gerechten, en die vastbesloten zijn om een verbond met God aan te gaan door zelfopoffering, die zullen niet doorgaan hun zucht naar voedsel te bevredigen waarvan zij weten dat het ongezond is. God verlangt van ons dat wij onze eetlust reinigen en wij zelfbeheersing betrachten tegenover die dingen die niet goed zijn. Dit is een opdracht die moet worden vervuld voordat zijn volk als een volmaakt volk voor hem kan staan. God is niet veranderd en hij stelt ook niet voor dat wij de organismen van ons lichaam zodanig wijzigen dat wij een wet kunnen schenden zonder daar de gevolgen van te bemerken. Maar velen sluiten opzettelijk hun ogen voor het licht. Door het volgen van hun neigingen en begeerten schenden zij de levens- en gezondheidswetten. En als zij hun geweten gehoorzamen, dan dienen zij eerder door de beginselen over eten en kleding beheerst te worden, dan te worden geleid door de neigingen van mode en begeerte. De bruikbaarheid van Gods medewerkers hangt af van een gecontroleerde eetlust. Houdt de mensen de noodzaak voor het hoofd te bieden aan de verleiding hun eetzucht te bevredigen? Velen schieten hierin tekort. Leg uit hoe nauw de band is tussen lichaam en geest en toon de noodzaak aan om beide in de best mogelijke conditie te houden. Ieder die zijn eetzucht bevredigt, zijn lichamelijke krachten verspeelt en zijn zedelijke wil verzwakt, zal vroeg of laat de weerslag voelen die op die overtreding van de wet van de natuur volgt. Christus gaf zijn leven om verlossing voor de zondaars te verwerven. De verlosser van de wereld wist dat de bevrediging van de eetzucht leidt tot verzwakking van het lichaam en het afsterven van de zintuigen, zodat heilige en eeuwige zaken niet meer onderscheiden kunnen worden. Hij wist dat genotzucht de zedelijke vermogens verdraait en dat het een groot noodzaak voor de mens zou zijn zich te bekeren in hart, verstand en ziel van het leven van genotzucht naar een bestaan van zelfbeheersing en zelfopoffering. Mogen de Heere u als zijn dienaar helpen om een appel te doen op de predikanten en om de ingeslapen gemeente wakker te schudden. Laat uw werk als arts en predikant in harmonie zijn met elkaar. Hiervoor zijn onze sanatoria opgericht, om de waarheid van de ware gematigdheid te prediken. Wij moeten ons als volk hervormen, en speciaal dienaren en leraren van het woord dienen zich te hervormen. Ik heb de opdracht ontvangen om tot de predikanten en de voorzitters van onze conferenties te zeggen: uw bruikbaarheid als Gods medearbeiders in het werk van het redden van verloren zielen hangt in grote mate af van het succes in het overwinnen van uw eetzucht. Overwin uw verlangen om aan uw eetzucht toe te geven, en wanneer u dit doet, kunt u uw hartstochten makkelijk de baas zijn. Daarvan worden uw verstandelijke en zedelijke vermogen sterker, en zij hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, Openbaring 12 vers 11. Beroep op een medearbeider. De Heer heeft u uitgekozen om zijn werk te doen, en indien u ijverig en zorgvuldig uw werk doet, en uw eet- en drinkgewoontes onder de strikte leiding van uw kennis en uw verstand brengt, dan beleeft u veel meer plezierige en gemakkelijke uren dan wanneer u onverstandig zou handelen. Trap op de rem, houd uw eetlust strikt in toom en geef uzelf over in de handen van God. Verleng uw leven door zorgvuldig toe te zien op uzelf. Onthouding vergroot kracht. Mensen die bezig zijn met het brengen van de boodschap van een laatste waarschuwing aan de wereld, een boodschap die over de bestemming van de zielen beslist, moeten in hun eigen leven de waarheden praktisch toepassen die zij aan anderen prediken. Zij dienen voorbeelden voor mensen te zijn in hun eten, hun drinken, in hun kuise taal en gedrag. Gulzigheid, bevrediging van de lage hartstochten en ernstige zonden worden door vele zogenaamde vertegenwoordigers van Christus overal ter wereld onder een kleed van heiligheid verborgen. Er zijn mensen met uitstekende natuurlijke talenten, van wie het werk niet half zoveel tot stand brengt als ze zouden kunnen, wanneer zij gematigd zouden zijn in alles. Het toegeven aan eetzucht en hartstochten benevelt het verstand, vermindert de lichaamskracht en verzwakt de zedelijke kracht. Hun gedachten is niet helder, hun woorden worden niet met kracht gesproken. Ze worden niet tot leven gewekt door de geest van God, zodat zij de harten van de toehoorders kunnen bereiken. Zoals onze eerste voorouders Eden verloren door het toegeven aan hun eetzucht, zo is onze enige hoop om Eden terug te winnen het krachtig afzweren van eetzucht en hartstochten. Onthouding in ons dieet en de beheersing van alle hartstochten zal ons verstand intact houden en ons denkkracht en zedelijke kracht geven, die mensen in staat stelt om hun neigingen onder de heerschappij van hun hogere eigenschappen te brengen, en om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, het heilige en het gewone. Ieder die een werkelijk besef heeft van het offer dat Christus heeft gebracht, doordat hij zijn woning in de hemel verliet om in deze wereld te komen, opdat hij in zijn eigen leven de mens zou tonen hoe deze na verzoekingen weerstand kan bieden, die zal vol vreugden zichzelf verloochenen en ervoor kiezen met Christus deelgenoot te zijn in zijn lijden. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Zij die overwinnen zoals Christus overwonnen heeft, dienen zichzelf voortdurend te behoeden voor de verzoekingen van Satan. Eetzucht en hartstochten dienen te worden beperkt en onder de heerschappij van een verlicht geweten te staan, zodat het verstand niet wordt aangetast en de zintuigen helder zijn, zodat de werkingen van Satan en zijn strikken niet zullen worden uitgelegd als de voorzienigheid van God. Velen verlangen naar de uiteindelijke beloning en overwinning die aan hen die zegevieren gegeven zal worden. Maar ze zijn niet bereid om inspanningen, ontbering en zelfverloochening te verdragen, evenals hun verlosser heeft gedaan. Slechts door gehoorzaamheid en voortdurende inspanning zullen wij overwinnen zoals Christus overwonnen heeft. De overheersende macht van de eetzucht zal de val van duizenden blijken te zijn, terwijl zij, wanneer zij op dit punt de overwinning zouden hebben behaald, zij de zedelijke kracht zouden hebben gehad om in elk andere verzoeking van Satan de overwinning te behalen. Maar zij die slaaf zijn van de eetzucht zullen niet slagen in het volmaken van hun christelijk karakter. De voortdurende overtreding door de mens gedurende 6000 jaar heeft ziekte, pijn en dood als vruchten opgeleverd. En naarmate wij het einde der tijd naderen, zal Satans verzoeking om aan onze eetzucht toe te geven sterker worden en moeilijker te overwinnen. De verhouding van gewoontes tot heiligmaking. Het is voor iedereen onmogelijk om een zegen van heiligmaking te genieten, zolang men egoïstisch en gulzig is. Men gaat gebukt onder een last van zwakheden vanwege verkeerde eet- en drinkgewoontes die de levens- en gezondheidswetten geweld aandoen. Velen verzwakken hun spijsverteringsorganen door aan hun ontaarde eetlust toe te geven. Het vermogen van het menselijke gesteldheid om het hoofd te bieden aan het misbruik dat men daarvan maakt, is bewonderingswaardig. Maar volgehouden verkeerde gewoontes door buitensporig eten en drinken verzwakken uiteindelijk iedere lichaamsfunctie. Laten deze zwakken overwegen wat zij hadden kunnen zijn als zij gematigd zouden hebben geleefd en hun gezondheid zouden hebben bevorderd in plaats van die te misbruiken. Door het toegeven aan ontaarde eetlust en hartstochten belemmeren zelfs belijdende christenen de natuur in haar werk en ze nemen af in lichamelijk, geestelijk en zedelijke kracht. Sommigen die dit doen beweren dat zij door God geheiligd zijn, maar zo'n bewering mist ieder grond. Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik u een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik u een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters die mijn naam veracht. En dan zegt gij, waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. En dan zegt gij, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt, des Heeren tafel, zij is verachtelijk. Want wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens aan een landvoogd aan. Zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heere der Heerscharen? Gij brengt het geroofde, het gekreupelde en het zieke. Als gij dat offer brengt, zou ik het uit uw hand aannemen, zegt de Heeren. Maleachi 1, vers 6 tot en met 8 en 13. Laten wij deze waarschuwing en verwijten met zorg ter harte nemen. Hoewel zij tot het oude Israël werden gericht, zijn zij vandaag niet minder van toepassing op Gods volk. En wij dienen de woorden van de apostel onder ogen te zien, waarin hij een beroep doet op onze broeders. Met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welgevallig offer. Romeinen 12, vers 1. Dit is ware heiligmaking. Het is niet alleen maar een theorie of een formule in woorden, maar een levend, actief beginsel, dat alles te maken heeft met ons dagelijks leven. Dit beginsel vraagt van ons dat onze gewoontes in eten, drinken en kleding zodanig zullen zijn dat zij de instandhouding van ons lichamelijk, geestelijk en zedelijke gezondheid veiligstellen. Zo kunnen we onze lichamen stellen, niet tot een offer dat aangetast is door verkeerde gewoontes, maar tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Laat niemand die beweert godvruchtig te zijn met onverschilligheid de gezondheid van zijn lichaam bezien en zich vleien met de gedachten dat onmatigheid geen zonde is en zijn spiritualiteit niet zal aantasten. Er bestaat een nauw verband tussen de lichamelijke en geestelijke natuur. Een vastberaden karakter vereist. Voor het afzweren van eetzucht is een vastberaden karakter vereist. Wegens het ontbreken van deze vastberadenheid zijn miljoenen ten val gekomen, zwak, plooibaar, makkelijk te beïnvloeden. Vele mannen en vrouwen slagen er totaal niet in om te worden wie God wil dat ze zijn. Zij aan wie het ontbreekt aan een vastberaden karakter, kunnen de dagelijkse opdracht om te overwinnen niet tot een succes maken. De wereld is vol verdwaasde en onmatige mannen en vrouwen met een zwakke geest. Hoe moeilijk is het niet voor hen om een authentieke christen te worden? Wat zegt de grote medische zendeling? Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neem dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Lucas 9, vers 23. Het is het werk van Satan dat hij mensen verleidt om hun medemens te verleiden. Hij is erop uit om mensen ertoe te bewegen om medearbeiders te zijn in zijn verwoestingswerk. Hij probeert hen zover te krijgen dat zij zichzelf zo totaal overgeven aan het bevredigen van hun eetzucht en aan het opwindende vermaak en de dwaasheden waar de menselijke aard van nature naar verlangt, maar die door het woord van God uitdrukkelijk verboden zijn, dat zij tot zijn helpers worden gerekend. Zij werken met hem samen om het beeld van God in de mens te vernietigen. Door de sterke verleidingen door overheden en machten raken velen verstrikt. Als slaven onderworpen aan de grillen van de eetzucht, raken zij verdwaasd en worden vernederd. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, die van God zijn. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Zij die zich voortdurend voor ogen houden dat zij in deze verhouding tot God staan, zullen geen voedsel eten dat weliswaar de eetzucht bevredigt, maar dat aan de spijsverteringsorganen schade toebrengt. Zij zullen het eigendom van God niet bederven door het zwelgen in verkeerde gewoontes van eten, drinken en kleding. Zij zullen grote zorg aan het menselijk organisme besteden, beseffen dat zij dit moeten doen om met God als partner samen te werken. Hij wil dat ze gezond, gelukkig en bruikbaar zijn. Maar om dit te kunnen zijn, moeten zij hun wil onder zijn wil brengen. Betoverende verlokkingen om de begeerte van het vlees na te volgen, of het begeren van de ogen, of de trots van het leven, moeten aan alle kanten worden tegengegaan. Alleen het beoefenen van vaste beginselen en het strikt beheersen van de eetzucht en hartstochten, in de naam van Jezus als overwinnaar, zijn in staat om ons veilig door het leven te leiden. De ijdele pogingen om gedeeltelijk te hervormen. Sommigen zeggen, wanneer men een poging gedaan heeft om hen op dit punt voor te lichten, tussen haakjes het gebruik van sterke drank en tabak, ik stop er stapsgewijs mee. Maar Satan lacht over zulke besluiten. Hij zegt, die zijn veilig in mijn macht. Om zo'n besluit maak ik me niet zorgen over hen. Maar hij weet dat hij geen macht heeft over die man die, als zondaars hem verlokken, de zedelijke moed heeft om vierkant en dubbel nee te zeggen. Zo iemand heeft de gezelschap van de duivel verlaten en zolang hij aan Jezus Christus vasthoudt, is hij veilig. Hij staat daar waar engelen uit de hemel contact met hem kunnen maken en hem de zedelijke moed kunnen geven om te overwinnen. De oproep van Petrus. De apostel Petrus begreep de onderlinge verhouding van geest en lichaam en hij verhief waarschuwend zijn stem tot zijn broeders. Geliefden, ik vermaan u als de bewoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van al de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. 1 Petrus 2 vers 11. Velen beschouwen deze tekst als een waarschuwing uitsluitend tegen losbandigheid, maar ze heeft een wijdere betekenis. Zij verbiedt elk schadelijk toegeven aan eetzucht of hartstocht. Alle eetlust die ontaardt, wordt tot een begeerte die strijd voert. Eetlust is ons voor een goede reden gegeven, niet om een dienaar van de dood te worden, door te worden verdraaid en zo te ontaarden in begeerten die strijd voeren tegen de ziel. De macht van de verleiding om aan de eetzucht toe te geven, kan slechts worden afgemeten aan de onuitsprekelijke zielsangst van onze Verlosser tijdens dat lange vasten in de woestijn. Hij wist dat het toegeven aan de ontaarde eetlust het waarnemingsvermogen van de mens zou doen afsterven, dat heilige zaken niet langer kunnen worden onderscheiden. Adam kwam ten val door toe te geven aan zijn eetzucht. Christus overwon door zijn eetzucht te weerstaan. En onze enige hoop op het terugwinnen van Eden is door krachtige zelfbeheersing. Als de macht van het toegeven aan eetzucht zo sterk over het menselijke geslacht heerste, dat de verheven Zoon van God een vaste van bijna 6 weken moest doorstaan om die macht te breken, wat een taak ligt er dan voor de christenen? Toch kan hij de overwinning behalen, hoe zwaar ook de worsteling. Met de hulp van die goddelijke macht, die de zwaarste verzoekingen doorstond die Satan maar kon bedenken, kan ook deze een volslagen succes behalen in de strijd met het kwade en uiteindelijk de overwinningskroon dragen in het Koninkrijk van God. Door wilskracht en de genade van God. Via de eetzucht heerst Satan over de geest en over het gehele wezen. Duizenden die hun leven hadden kunnen behouden, zijn in het graf gedaald als lichamelijke, geestelijke en zedelijke wrakken, omdat zij al hun krachten spendeerden aan het bevredigen van hun eetzucht. De noodzaak voor de mensen van deze generatie om hun wilskracht, gesterkt door de genade van God, te hulp te roepen aan de verleidingen van Satan weerstand te kunnen bieden, en te weigeren om ook maar in het minste toe te geven aan de ontaarde eetlust, is veel groter dan enkele generaties geleden. Maar de huidige generatie heeft minder het vermogen zichzelf te beheersen dan zij toen leefden. Slechts weinigen hebben het zedelijke uithoudingsvermogen om verleidingen het hoofd te bieden, vooral op het punt van eetzucht, en zich te oefenen in zelfbeheersing. Voor sommigen is het een te sterke verleiding om weerstand aan te bieden wanneer ze anderen een derde maaltijd zien eten. Zij beelden zich in dat zij honger hebben, terwijl een gevoel geen roep van de maag om eten is, maar een verlangen van de geest die niet versterkt is met vaste beginselen en is geoefend in zelfbeheersing. De muren van zelfbeheersing en zelfbeperking mogen op geen enkel moment worden verzwakt of afgebroken. Paulus de apostel van de volken zegt: "Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben wellicht zelf afgewezen te worden." 1 Korinthe 9 vers 27. Zij die in kleine dingen geen overwinning behalen, zullen niet de zedelijke kracht hebben om grote verleidingen te weerstaan. Bekijk zorgvuldig uw dieet. Bestudeer daarbij oorzaak en gevolg. Ontwikkel zelfbeheersing. Houd uw eetlust onder controle van de reden. Mishandel uw maag nooit door te veel te eten, maar onthoud u zelf niet het heilzame, smaakvolle voedsel dat nodig is voor uw gezondheid. Sta niet toe dat u in uw omgang met ongelovigen afdwaalt van de juiste beginselen. Wanneer u bij hen aan tafel zit, eet gematigd en uitsluitend voedsel waarmee u helder van geest blijft. Vermijd onmatigheid. U kunt het zich niet veroorloven om uw denkvermogen of lichaamskracht te laten verzwakken, omdat u anders niet in staat zult zijn om geestelijke zaken te onderscheiden. Houd uw geest in zo'n conditie dat God daarin de kostbare waarheden van zijn woord kan leggen. Sommigen van u zouden het liefst iemand hebben die u zou vertellen hoeveel u kunt eten. Maar zo kan het niet zijn. Wij moeten vanuit een zedelijk en godsdienstig standpunt handelen. Wij moeten gematigd zijn in alles, omdat een onvergankelijke krans, een hemelse schat, voor ons gereed ligt. En nu zou ik tot mijn broeders en zusters willen zeggen: ik wil de zedelijke moed opbrengen om een keuze te maken en baas over mezelf te zijn. Ik wil dat op niemand anders afschuiven. Ik eet te veel en daarna heb ik spijt. En daardoor blijft u maar piekeren over wat u eet en drinkt. Eet gewoon wat het beste voor u is en ga rechtuit voorwaarts met een zuiver gevoel in het zicht van de hemel en zonder gewetensvroering. Wij geloven niet in de volledige wegnamen van verleidingen voor kinderen noch voor volwassenen. Wij allen hebben een strijd te voeren en moeten positie kiezen om aan de verleidingen van Satan weerstand te bieden. En we moeten weten dat we de kracht in onszelf bezitten om dit te kunnen doen. Ik heb een boodschap ontvangen om aan u door te geven. Eet op regelmatige tijdstippen. Het is niet altijd veilig op uitnodigingen voor maaltijden in te gaan, al worden die door uw broeders en vrienden gedaan die u willen trakteren op vele verschillende gerechten. U weet dat u per maaltijd 2 of 3 soorten voedsel kunt eten zonder schade te doen aan uw spijsverteringsorganen. Als u voor een maaltijd wordt uitgenodigd, vermijd dan die grote verscheidenheid aan gerechten die diegenen die u hebben uitgenodigd voor u zetten. Dit moet u doen, wilt u een trouwe wachter zijn. Wanneer uw voedsel wordt voorgezet dat onze spijsverteringsorganen urenlang zwaar werk zou bezorgen, als we daarvan zouden eten, geef dan diegenen die het ons hebben voorgezet niet de schuld als u er toch van eet. God verwacht van ons dat wij zelf de beslissing nemen om uitsluitend dat voedsel te eten wat onze spijsverteringsorganen geen lijden bezorgt. De overwinning door Christus. Christus voerde de strijd op het punt van eetzucht en kwam er als overwinnaar uit de voorschijn. En ook wij kunnen overwinnen door kracht ontleend aan hem. Wie zal door de poorten de stad binnenkomen? Niet zij die verklaren dat zij de macht van de eetzucht niet kunnen breken. Christus heeft de macht bedwongen van hem die ons gebonden wil houden. Hoewel verzwakt door zijn lange vasten van 40 dagen, weerstond hij de verleiding en bewees hij door zijn daad dat ons geval niet hopeloos is. Ik weet dat wij niet alleen de overwinning kunnen behalen. Hoe dankbaar mogen wij zijn dat wij een levende heiland hebben die klaarstaat en bereid is om ons te helpen. Een zuiver en edel leven, een leven waarin eetzucht en begeerte overwonnen is, is voor ieder mogelijk die zijn zwakke, wankelmoedige wil verenigt met de almachtige, onwankelbare wil van God.